Goedemorgen. Laten we allereerst bidden voordat we naar Gods woord gaan kijken. Hemelse Vader, ik ben u zo dankbaar voor dit moment, voor deze ochtend. Ik ben u zo dankbaar voor de liederen die we mochten zongen, Heer. We zongen, uw woord staat vast voor eeuwig, Heer. Wat een troost is dat ook voor ons. Heer, dat we weten dat u onveranderlijk bent, Heer. Dat u uw beloftes voor eeuwig zijn, Heer. En wat een troost gaat daarvan uit. Hemelse Vader, ik ben u zo dankbaar voor uw woord. Ik ben u zo dankbaar dat we daar echt zo door opgebouwd mogen worden, Heer. En als we zo meteen gaan nadenken over lijden, dan kunnen we zo alleen maar na blijven denken over het lijden en de pijn die het ons doet. Maar Vader, mijn intense verlangen en mijn gebed is, Heere, dat wij u mogen zien. Heere, dat onze ogen op u gericht mogen worden, Heere, en niet op het lijden zelf. Dat we als het ware daar doorheen kijken, Heer, en dat we echt die verbondsliefde van u voor uw gemeente mogen zien en daar zo van mogen genieten, Heer. En daarom bid ik u, Heere God, dat u echt kracht verleent aan het woord, Heer. En dat u de woorden die ik spreek echt leven wilt geven, Heer. U kunt het doen, Vader. En dat is ons gebed ook, Heer, dat u ons als gemeente opbouwt deze ochtend. Zegen dit moment, Heer, in Jezus' naam. Amen. Zo, lijden. Op maandagochtend 22 augustus zat ik in de ochtendspits onderweg naar het werk. En als ik onderweg naar het werk ben, dan luister ik meestal een preek. En ik was aan het luisteren naar een aantal preken van John Piper, een bekende Amerikaanse predikant. En hij had het over toekomstige genade. Toekomstige genade. En daarin had hij het ook over lijden. En hij sprak op dat moment over Romeinen 8, 28. En de paragraaf gaan we zo meteen lezen. Hij sprak over Romeinen 8, 28. En daarin staat dat de Heere God alle dingen doet medewerken ten goede. Alle dingen. En op het moment dat John Piper dat in zijn preek zegt, raakt mijn auto op de A2 in een slip. En raak ik met bijna volle snelheid de vangrail. En dan kom ik daar tot stilstand. Dus dat was anderhalve maand geleden ongeveer. En daar sta je dan. Dan hoor je dat vers. En op dat moment dat je naar dat vers luistert, dan rij je met je auto de vangrail in. De auto was stoten los. Ik kon naar huis en herstellen van nek- en rugklachten. En dan houdt zo'n vers natuurlijk je enorm bezig. Ik kan vandaag, als ik hier zo sta, natuurlijk net zo goed over genade spreken als over lijden. Want het is genade dat ik hier mag staan vanochtend. Want ik had met 120 km per uur net zo goed nu al bij de Heere Jezus mogen zijn. Maar ik wil het toch met jullie hebben over lijden. Het is namelijk niet iets wat alleen mij de afgelopen anderhalve maand heeft bezig gehouden. Maar ook op andere momenten en andere fases in mijn leven. Toen mijn moeder stierf, toen ik 20 was. Toen Patricia en ik trouwden en ik 20 maanden hier moest wachten voordat zij naar Nederland mocht komen. Voor de gasten hier. Mijn vrouw komt uit Honduras, dus het was niet zo makkelijk om haar naar Nederland te halen. Dus het houdt mij enorm bezig. En ik denk dat het ons allemaal bezighoudt. Omdat als we kijken naar de wereld om ons heen, dan zien we dat iedereen op aarde, of we nu tiener zijn of tachtiger, iedereen op aarde heeft te maken met lijden. En soms is dat zichtbaar voor de ander. En soms is dat ook niet zichtbaar. Want iemands lijden is vaker niet eens direct zichtbaar voor ons. En voor ons om dan te oordelen of een ander meer of minder lijdt dan ons, is ook vaak niet goed, omdat we dat juist niet zien. Of om een broeder of zuster midden in zijn of haar lijden te willen bemoedigen met de woorden uit Romeinen 8, 28, is ook lang niet altijd wijsheid. We kunnen het beste bidden voor en met zo iemand. Kortom, vragen we ons allemaal met enige regelmaat af, waarom is er zoveel lijden? Waarom overkomt mij dit? En mijn verlangen is, wat ik net ook al bad, is dat deze preek ons allereerst Jezus laat zien en dat we als gevolg daarvan troost, richting en een stuk bemoediging ook mogen vinden. Dat we, net zoals we dat zongen, ik vond dat lied, Bart, wat je had uitgekozen, dat eerste lied wat we zongen nadat de kinderen weggingen, uw trouw duurt tot in eeuwigheid, dat we iets van die verbondsliefde mogen zien vanochtend. Uw liefde laat nooit los, zongen we. Omdat dit onderwerp christenen en niet-christenen net zoveel bezighoudt, heb ik besloten de preek iets anders in te delen dan ik normaal doe. Ik wil eerst met jullie stilstaan bij een aantal citaten over lijden van niet-christenen. En daarna gaan we eens kijken wat Gods woord, wat de Bijbel, onze leidraad, daarop als antwoord geeft. Nou, nu kunnen we naar die vier citaten toe gaan. Dus ga maar naar de volgende slide, Rachel. En dan nemen we meteen het eerste citaat. Laat maar zien. Het eerste citaat is van Sigmund Freud. Dat is een van de, voor degenen die de naam niet kennen, is een van de meest invloedrijke psychologen uit de 20e eeuw. En Sigmund Freud zei, we zijn het meest vatbaar voor lijden als we lief hebben. En ik denk dat we dat allemaal wel een stukje herkennen. Dat als we veel liefde geven aan een ander, dat daar soms ook een stukje lijden in kan voorkomen, omdat we ons kwetsbaar opstellen. Dus dan zeggen we, ja, hé, dat begrijp ik wel dat Sigmund dat zegt. Tegelijkertijd kan daar ook de vraag bij opkomen, hoeveel moeten we dan eigenlijk nog lief hebben? En wie moeten we dan lief hebben? Laten we naar de volgende kijken, naar de volgende citaat. Paulo Coelho, een hele bekende Braziliaanse schrijver die veel boeken geschreven heeft, heeft een keer gezegd, zeg tegen je hart dat de angst voor het lijden erger is dan het lijden zelf. En wat je daaraan in eerste instantie zou zeggen, ja, dat is ook wel goed dat hij dat zo zegt, want het kan vaak zijn dat we heel erg bang zijn voor lijden, dat mogelijk wel of niet op ons afkomt, maar helpt het ons om de focus zo te verleggen zoals hij hier doet? Om te doen alsof het lijden dan minder pijnlijk is? Laten we daar zo meteen ook verder over nadenken. De derde is Friedrich Nietzsche. Een hele beroemde Duitse filosoof uit de 19e eeuw. En Nietzsche die zei, leven is lijden. Overleven is het vinden van betekenis in het lijden. En als je dat zo ziet, dan herken je daar ook meteen een stukje waarheid in. Maar tegelijkertijd weet Nietzsche niet de betekenis van het lijden mee te kunnen geven. Hij kan dat niet uitleggen. En dan gaan we naar de laatste toe. En dat is ook een uit deze tijd, net zoals Paulo Coelho, en dat is Woody Allen. Woody Allen is een regisseur, niet een hele bekende. Dan laat de vierde maar zien. En Woody Allen, die zei het heel dramatisch. En dat is ook als je naar zijn films kijkt, die zijn vaak best dramatisch. En Woody Allen zei, het leven is vol ellende, eenzaamheid en lijden. En het gaat allemaal zo snel voorbij. Wanhoop. Geen troost. Zonder het vinden van betekenis daarvan. En nu hebben we die citaten gekeken. Nu hebben we gezien wat de wereld zegt over lijden. Een aantal citaten daarover. En nu wil ik eens met jullie kijken naar wat de Bijbel ons daarvan zegt. Dus we herkennen hier dingetjes in. Maar nu wil ik met jullie gaan kijken naar wat de Bijbel zegt. En de Bijbel gaat daar een stuk verder, een stuk dieper. Dus ik wil dat we dieper nadenken over deze dingen. En daarvoor gaan we een stuk uit de Romeinenbrief lezen. En Paulus die heeft de Romeinenbrief naar de christenen in Rome gestuurd. En hij schreef daar in die hoofdstukken 5 tot en met 8 over rechtvaardiging door het geloof. En hoe dit tot hoop leidt. En in hoofdstuk 8, Daar komt Paulus tot de climax. Daar komt hij tot de climax van waar hij het over heeft. Tot een hoogtepunt. En hij sluit dat thema dan af. En de paragraaf waar hij tot dat hoogtepunt, tot die climax komt, daar gaan we nu lezen. Ik moet soms opletten, want de jeugd die zei tegen me, Jeroen, je gaat toch wel een preek geven die we begrijpen. Dus als je me dan climax wilt zeggen en meteen daarna hoogtepunt, dan probeer ik het soms wat makkelijker te maken, zodat de jeugd ook het begrijpt. Ik lees nu Romeinen 8, vers 18 tot en met 30. En ik hoop dat je een Bijbel mee hebt genomen vanochtend. Maar de tekst zal ook geprojecteerd worden op het scherm. Dus Romeinen 8, vers 18 tot en met 30. Want, zegt Paulus, ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf bevrijd zal worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest ontvangen hebben. En de eerstelingen van de geest hebben. Ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers wat iemand ziet, waarom zou je dan nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is, omdat hij naar de wil van God voor de heilige pleit. En wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. En hier gaan we het over hebben vanochtend. Dat alle dingen medewerken ten goede voor hen namelijk, die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Tot zover. Nu gaan we het hebben over de verzen 28 en 29 hoofdzakelijk. En als we naar de volgende slide kijken, dan wil ik even met jullie kijken naar hoe de MBG dat vertaalt. De MBG vertaalt het in essentie precies hetzelfde als de HSV, vers 28. Maar de MBG zet de volgorde van de woorden iets anders. En om de preek zo vloeiend mogelijk te houden, heb ik besloten om die volgorde aan te houden die de MBG neemt. En de MBG zegt hier, wij weten nu dat God, en dan komt het eerste, alle dingen, dus hier komt alle dingen vooraan. Dus we gaan zo meteen eerst kijken naar alle dingen. Daar wil ik het eerst met jullie over hebben. En dan doet medewerken ten goede. Dat is de tweede stap waar we naar gaan kijken. Dus alle dingen doet medewerken ten goede. En hier gaat de MBG dus net iets anders als de HSV. Want de HSV zegt die God lief hebben. En dat stond bij de NBG helemaal, of bij de HSV helemaal vooraan. Dus als derde stap gaan we dan kijken naar hen die God lief hebben. Wie zijn die hen? Wie zijn die hen die God lief hebben? En dan de vierde stap is in vers 29, en dat zien we ook op de volgende slide, bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Dus we gaan het hebben over alle dingen. Daar gaan we eerst bij stilstaan. Wat zijn die alle dingen? Dan doet medewerken ten goede. Het derde punt waar we naar gaan kijken is, laat het maar zien, is hen die God lief hebben. En het vierde is ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Goed, Paulus begint in vers 28 met alle dingen die medewerken ten goede. En wat bedoelt hij daar nou mee? Met alle dingen. In vers 18 van Romeinen 8, dat hebben we net gelezen, opent Paulus die paragraaf. En misschien kunt u het zich nog herinneren wat we net gelezen hebben. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen. Dus hij begint de paragraaf, we gaan het hier hebben over lijden. Daar heeft hij het heel duidelijk over. En dat zien we ook aan de andere woorden die Paulus gebruikt in die paragraaf. Hij heeft het over barensnood. Hij heeft het over zuchten. Hij heeft het over aan de zinloosheid onderworpen. Hij heeft het over moeite en over lijden. En Paulus geeft daar ook voorbeelden van in een andere brief die hij geschreven heeft aan de Korinthe. Daar heeft hij het over die verschillende vormen van lijden. En ik wil dat stuk nu graag ook met jullie lezen. Dat stuk, dat is 2 Korinthe hoofdstuk 11. 2 Korinthe hoofdstuk 11. En in de HSV staat er ook heel mooi boven. Dat stond er niet in de oorspronkelijke tekst, maar dat staat er hierbij als kopje van de paragraaf. Roemen in lijden. Dus Paulus heeft het daar over zijn lijden. En hij begint daar in 2 Korinthe hoofdstuk 11 en dan stap ik in halverwege vers 23, 23b, tot en met 28. En Paulus schrijft daar, in ingespannen arbeid veel vaker, in slagen boven mate, in gevangenissen veel vaker, vaak in doodsgevaar. Van de Joden heb ik 5 de 40-1 zweepslagen gehad. 3 ben ik met de roede gegeeseld. 1 ben ik gestenigd. 3 heb ik schipbreuk geleden. Een heel etmaal, 24 uur, heb ik in volle zee doorgebracht. Op reis was ik vaak in gevaar door rivieren, in gevaar door rovers, in gevaar aan de kant van volksgenoten, in gevaar van de kant van heidenen, in gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar onder valse broeders, in inspanningen en moeite. En nu komen misschien een aantal dingen die we wat minder vanzelfsprekend vinden. In inspanning en moeite noemt hij daar al. In nachten zonder slaap, in honger en dorst, vaak in vasten, in koude en naaktheid. Afgezien wat van buiten afkomt, overvalt mij dagelijks de zorg voor de gemeente. Dus Paulus heeft het hier niet over 1 vorm van lijden. Heel veel verschillende vormen van lijden noemt hij hier. Hij heeft het niet over 1 bepaalde situatie waar je in kunt zitten. Over dingen die mensen jou aan kunnen doen. En ook niet alleen over dingen die van buiten afkomen, maar over alle vormen van lijden. Hij laat eigenlijk zien dat het lijden een onvermijdelijk onderdeel van het dagelijks leven is. En als we teruggaan naar Romeinen 8, 28, daar staat alle dingen, daar staat het Griekse woordje panta, wat betekent alles, geheel, compleet. Allerlei vormen van lijden. Hij doet alles medewerken ten goede. Dus we kunnen ook als het ware lezen, als we lezen, hij doet alles medewerken ten goede, in Romeinen 8, 28. En ik zeg dit, wetende dat er mensen hier kunnen zitten die hier zelf nu doorheen gaan, en ik wil het ook noemen, omdat we dan zometeen ook echt die focus op de Heer Jezus mogen hebben als we een paar stappen verder zijn. Of je nu ziek bent. Of er nu moeite is in de relatie tussen jou en iemand in je omgeving. Of je wacht op antwoord van de IND. Of je al dan niet in Nederland mag blijven. Of je moeite ervaart in de samenwerking op het werk of met je klasgenoten. Of je bent in een situatie terechtgekomen dat je zonder werk zit. In al deze dingen en nog veel meer ervaren we voortdurend lijden. En dan mogen we in sommige gevallen misschien met Paulo Coelho zeggen dat de angst voor deze dingen erger is dan het lijden. Het helpt ons helemaal niets om die focus te verleggen. Het helpt ons niets. Het lijden wordt door het verleggen van die focus niet minder. En zoals Paulus het ook zegt in 2 Korinthe 11, het blijft nadrukkelijk aanwezig in ons leven. En Paulus is hier zo'n voorbeeld voor ons, want hij maakt dit mee en hij schrijft ook naar de Romeinen. Maar God doet alle dingen medewerken ten goede, ook in mijn leven. En toen ik daaraan dacht, toen moest ik ook zo denken. En ik hoorde daar echt de echo van Jozef in. Jozef die verkocht wordt door zijn broers. En die denkt, oh, dan zit ik in het huis van Potifar. Ik werk in ieder geval voor een voornaam man. Maar dan wordt hij naar de gevangenis gestuurd en hij zit daar jaren. En we weten, hij weet niet wat er met hem gebeurt. En dan komt er het moment dat hij zijn broeders ziet. Zijn broers, zijn eigen broers. En die hadden hem verkocht. Ze hadden het er nota bene over of ze hem niet zouden vermoorden. En in het laatste hoofdstuk van Genesis, ik vind dat ook zo mooi, dat Genesis in het laatste hoofdstuk afsluit met een moment van verzoening. Dat is zo prachtig. En dan zegt Jozef tegen zijn broers, want ze waren echt bang dat Jozef hun wat zou aandoen, want hij was op de farao na de machtigste man geworden in Egypte. En Jozef zegt dan, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht. Maar God heeft dat ten goede gedacht. En Paulus en Jozef die zeggen dus dat God alle moeite, alle lijden wil doen medewerken ten goede. Maar wat is dat dan, dat ten goede? Wat wil God dan precies bereiken met het toestaan van die vormen en lijden, van lijden en moeite in ons leven? En dan is het goed om te kijken naar wat dat woord ten goede betekent. Het woord betekent hier tot bruikbaarheid. Tot nut. Dus wat Paulus hier zegt is, God laat alle dingen medewerken zodat we tot bruikbaarheid mogen zijn. Dat we tot nut worden. En in Hebreeën 12, versen 9 tot en met 11. Laat maar eventjes zien. Ja. Dan lezen we het volgende. En verder, en dit stuk gaat over, de schrijver heeft het daar over hoe de ouders hun kinderen opvoeden. En hoe we daar het vaderschap, hoe daar een parallel is met het vaderschap van God. En de schrijver die zegt daar, en verder hadden wij onze aardse vaders als opvoeders en wij hadden ontzag voor hen. Zullen wij ons dan niet veel meer onderwerpen aan de vader van de geesten en leven? Want zij hebben ons wel voor een korte tijd naar het hun goed dacht bestraft, maar hij doet dat tot ons nut. Dat is dat woord nuttig. Opdat wij deel krijgen aan zijn heiligheid. En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Dus je ziet daar die parallel. Hè? Nu is het heel belangrijk, want ik was dat aan het lezen. En dan zie je daar het woord bestraffing staan. En ik dacht, bestraffing? Bestraffing? En een heel aantal Nederlandse vertalingen van de Bijbel vertalen dat ook als bestraffing of tuchtiging. Het Griekse woord dat daar gebruikt wordt, paideia, is eigenlijk een woord dat veel meer en veel bredere betekenis ook heeft dan die bestraffing. Oorspronkelijk betekende het zelfs iets veel breders. En dat betekende ook het proces van opvoeding. De ontwikkeling en de vorming tot volwassenheid. Het proces van opvoeding en de ontwikkeling en de vorming van volwassenheid. Laat de volgende slide maar zien. Want we zien dat woord is bestraffing dus, maar als je dus de brede betekenis van het woord neemt, en laat het volgende stuk maar zien, heb ik er even, ik heb het woord genomen, paideia, en ik heb gekeken naar de betekenis van dat woord. En dat woord is dus veel breder, dus ik heb daar een eigen vertaling op gemaakt. En je ziet dan, in plaats van elke bestraffing kunnen we ook lezen elke vorming tot volwassenheid. Lijkt op het moment zelf geen reden tot blijdschap. te zijn. Elke vorming tot volwassenheid. En of dat nu een stukje tuchtiging is, of een stukje trainen, of een stukje onderwijzen, dat zit daar allemaal ingesloten. En dat moeten we goed voor ons zien. Dat is een veel bredere betekenis dus. En dat vind ik zo mooi. Dat is goed dat we dat zien. En God staat dus die situaties van lijden en moeite in ons leven toe om ons te vormen tot volwassen christenen, meer en meer. Hij wil dat we groeien in die volwassenheid. Hij wil ons vormen, zodat er... En dan lezen we het einde van vers 11 weer even. Een vreedzame vrucht van gerechtigheid zichtbaar mag zijn in onze levens. Het eind van vers 10 zegt dat ook nog mooier, vind ik. Hij doet dat tot ons nut. Dat is dat woord wat weer terugkomt. Opdat wij deel krijgen aan zijn heiligheid. Wij krijgen deel aan zijn heiligheid. Want ik geloof echt dat als we dat inzien, als we dat echt inzien, dat God mij en ons door moeilijke situaties een stuk wil vormen naar het beeld van Christus, dan zal het in zo'n situatie uiteindelijk een tweede natuur worden voor ons. Zodat we dan uitroepen, Heere, u hebt alles in uw hand. U staat dit nu toe. Dit doet zo'n pijn. En wat wilt u mij hierdoor laten zien? En waarin wilt u mij hierin vormen? En als dat gestalte gaat krijgen, dan gaan mensen Christus in ons zien. Dan gaat de wereld om ons heen Christus in ons zien. Dan gaat de wereld om ons heen zien dat wij de vreugde niet putten uit de omstandigheden, maar uit God. En dan zeggen we tegen Nietzsche, hier is de betekenis van het lijden. God wil het gebruiken ten goede, tot nut, tot bruikbaarheid. En dan gaat Paulus verder. En dan zegt hij, het geldt alleen voor hen die God liefhebben. Alleen bij God, hen die God liefhebben, zal alles medewerken ten goede. Wie zijn die hen? De discipel Johannes geeft daarop een prachtig antwoord in zijn eerste brief. We komen in zijn leven en brieven met regelmatig dat woord liefde tegen. En in 1 Johannes hoofdstuk 4 en 5 schrijft hij daarover. En laat maar weer de slide zien. Daar schrijft hij in 1 Johannes 4, 19. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief had. En dat werkwoord voor liefde wat hier gebruikt wordt is agape. Liefhebben in beide gevallen. Wij hebben hem lief met agape, met zelfopofferende liefde. Dat is wat het betekent. Wij hebben hem lief met zelfopofferende liefde, omdat hij ons eerst lief had met zelfopofferende liefde. Eerst had God ons lief met zo'n zelfopofferende liefde, dat hij zijn eigen zoon naar deze aarde gestuurd heeft. Zijn eigen zoon naar deze aarde gestuurd heeft. En dat Jezus zegt, ik offer mij op voor de zonde van de mens aan het kruis. En alleen door dat perfecte offer van Jezus Christus kon die verzoening plaatsvinden. Wij hadden zelf aan dat kruis moeten hangen. Want onze prestaties, waren niet goed genoeg. En zijn niet goed genoeg. Jezus' perfectie is wel goed genoeg. En als we dat inzien, dat Gods oordeel alleen maar zo aan ons voorbij kan gaan, dat Christus voor onze zonde aan het kruis gestorven is, alleen dan zullen wij God ook lief hebben met die agape-liefde. Want dan roepen we uit, Heer, wat een liefde. Wat een zelfopofferende liefde is het die u hier toont. Door uw Zoon Jezus Christus aan het kruis. Ik wil u ook lief hebben. Ik wil mijn leven voor u geven. En dat is wat Johannes hier zegt in 1 Johannes 4:19. Want ook in Romeinen 8:28, ook in Romeinen 8:28, het vers waar we het over hebben, betekent hen die God lief hebben. Ook Paulus gebruikt daar weer het agape. Hij zegt, dit zijn de mensen die God lief hebben met een agape-liefde, met een zelfopofferende liefde. Dus degenen die een levende, die wedergeboren zijn en een levende relatie met Jezus hebben, gaan daardoor vrucht dragen voor God. Dat zijn degenen die God lief hebben. En dan zeggen we samen met Freud, natuurlijk ben ik vatbaar voor lijden, als ik overvloedig en zelfopofferend of opofferend lief heb. Maar ik kan niet anders. En ik wil niet anders. Want dat is de liefde die de Heere God in mijn hart heeft uitgestort. En de vraag die we al ons ook moeten stellen vandaag is, behoor ik tot deze groep van mensen? Heb ik God lief met heel mijn hart? Heb ik God zo lief? En als we die vraag niet bevestigend kunnen beantwoorden, dan moeten we echt naar God uitroepen, Heer God, stort deze liefde uit in mijn hart, opdat ik uw Zoon Jezus mag zien. En dan wil ik naar die vierde stap gaan. Want als we dan God lief hebben, en als die zelfopofferende liefde van God voor ons zo zichtbaar wordt, dat Jezus zichzelf gegeven heeft, dan zegt Paulus ook, en dan zijn we bestemd om aan het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te worden. Niet gelijk aan Jezus, maar gelijkvormig aan het beeld van Jezus. En God maakt ons dan door dat lijden en door de moeite in dit leven. En ik moest zo denken aan Galaten 5, vers 22, waar de vrucht van de geest staat. En ik vertel zo waarom ik daaraan moest denken. Daar staat dan, ook geschreven door Paulus, hij zegt dan, want de vrucht van de geest die brengt dan voort liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. En we zijn met de kinderen, leren we regelmatig bijbelversen uit het hoofd. En een van de bijbelversen, het laatste bijbelvers wat we uit het hoofd hebben geleerd, daar moest ik vanochtend aan denken. En dat is Exodus 34, vers 6. En daar staat, dat is als Mozes zegt, Heere God, laat mij iets van uw heerlijkheid zien. En dan is Mozes bovenop die berg. En dan zegt de Heere God, ik laat de achterkant van mijn heerlijkheid zien. En dan roept de Heere God zelf uit. En dat is als hij het verbond sluit. Dat is als hij de geboden geeft aan Israël. En dan zegt de Heere God, de Heere God roept dat zelf. In Exodus 34, 6. Heere, Heere God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw. En het punt is, goedertierenheid en trouw. In het Hebreeuws staat geset en emet. En geset, goedertierenheid, dat is eigenlijk helemaal niet te vertalen naar het Nederlands of naar het Engels, omdat dat zoveel meer omvat dan alleen het woord goedertierenheid. En er zijn heel wat mensen die zeggen dat geset, dat woord wat daar gebruikt wordt, daar kun je een paar vruchten van de geest die in Galaten 5, zoals liefde, het eerste wat genoemd wordt, de eerste vrucht van de geest, kun je een paar van die woorden uit de vrucht van de geest, die kun je in dat woord omvatten. En ik hoop dat jullie het nu zien. Dus de Heere God roept uit zichzelf, rijk aan goedertierenheid en trouw. Hij, de Heere God, is rijk aan goedertierenheid en trouw. En dan zegt Paulus in Galaten 5, 22, en zo wil God jou maken. Zien jullie dit verband daar? Ik vind dat zoiets moois. Ik vind dat zoiets krachtig, zoiets bijzonders, dat de Heere God zegt, zo ben ik, zegt hij tegen Mozes. En door de vrucht van de geest ga ik jou een stukje ook zo maken. Aan die gelijkvormigheid, naar het beeld van Christus. Het lijden in ons leven, dat ons dan dus vormt, is dus juist een bevestiging dat God ons als perfecte vader lief heeft en aan het vormen is dat wij niet bang hoeven te zijn dat hij ons vergeten is. Want niemand, en dat zegt Jezus ook in Johannes hoofdstuk 6, niemand kan zij die de vader mij gegeven heeft uit mijn hand rukken. Niemand, zegt de Heer Jezus. Zijn wij in hem, dan houdt hij zich trouw aan het verbond dat hij met ons is aangegaan. Niemand rukt ons uit de handen van de vader. En dat is ook, en dan wil ik naar vers 30 gaan, het laatste vers van Romeinen 8 wat we nu gelezen hebben. Het gaat nog iets verder het hoofdstuk, maar ik wil stoppen bij vers 30. En daar staat, hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, en dan laat ik even dat stuk ertussen uit en dan pak ik het eind van het vers. Hen die hij ertoe bestemd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Maar die verheerlijking heeft nog niet plaatsgevonden bij mij. In die zin dat ik nog moet wachten tot de laatste dag en bij de Heere mag zijn. Maar ik geloof echt dat Paulus dat daar zegt in de voltooide tijd. Paulus zegt dat daar in de voltooide tijd, omdat het niet te veranderen is. Hij is een goed werk in ons begonnen en zal het ook voltooien. En toen schreef ik op, dan laten we dat vergankelijke los en mogen we het onvergankelijke omarmen. Dan laten we het aftakelende lichaam achter en ontvangen wij een verheerlijk lichaam dat nooit aftakelen zal. Dan zullen wij de laatste adem hier uitademen. En dan mogen we onze eerste adem bij Jezus in het paradijs inademen. En dat vond ik zoiets moois. Ik moest toen ook denken aan 1 Korinthe 13 vers 12 waarin staat, nu immers kijken wij door een spiegel, door middel van een spiegel, in een raadsel. Maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu kennen wij ten dele. Maar dan zullen wij kennen zoals wij zelf gekend zijn. Is dat niet mooi dat het vooruitzicht is dat er gegeven wordt in Gods woord? Dat we dan bij hem zullen zijn? En dat het niet te veranderen is zoals we net lazen in vers 30? We zijn al bestemd tot die heerlijkheid. Het is voltooide tijd. En dan het ene laatste hoofdstuk van de Bijbel. Ik vind het zo mooi dat dat net voor het eind van de Bijbel komt. Je leest de hele Bijbel door, je ziet zoveel lijden. Je kijkt naar je eigen leven, je ziet zoveel lijden. En wat staat er dan in Openbaringen 21, in het ene laatste hoofdstuk van de Bijbel in vers 4? God zal dan alle tranen van onze ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Geen rouw. Geen jammerklacht. Geen moeite zal er zijn. Nog een keer. Ik vind dat zo'n troost als je het over lijden hebt. God zal dan alle tranen van onze ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw. Jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Is dat niet een vooruitzicht? En dan wil ik tegen Woody Allen zeggen, zie hier het antwoord op je wanhoop. Zie hier de bron van echte diepe vreugde en de zin en betekenis van het leven. En dan wil ik ook echt zeggen, laten we dan tegen de wereld zeggen samen, hier is de betekenis van het lijden wereld. Juist hierom hebben wij lief en zullen wij overvloedig lief hebben en zullen we niet afvragen of we meer of minder moeten lief hebben. We willen de aandacht ook niet wegleggen van het lijden, maar we willen steeds meer zien dat het iets is waardoor God ons vormt naar het karakter van zijn Zoon Jezus. Wij wanhopen niet zoals de wereld, want we hebben een eeuwigheid met hem door te brengen. En toen schreef ik op, prijs God om zijn goedheid. Prijs God om zijn goedheid. En wat doen we daar nou zelf mee? dan wil ik naar de toepassing gaan. Als je nu hier vanochtend zit, als iemand die nog nooit wedergeboorte mee heeft gemaakt, geen verandering in je leven hebt ervaren, dan zie hier wat de Bijbel je aanbiedt. Vergeving en verzoening en een relatie met de enige ware levende God die zin geeft aan je lijden en moeite en je geduldig en liefdevol wil vormen naar het karakter van Jezus. Verwerp je dat aanbod dat God voor je houdt? Of neem je dat aan? Als je hier zit en je kent de Heer Jezus en je volgt hem, maar je hebt nog nooit zo naar lijden gekeken, en dat je misschien zelfs teleurgesteld bent geweest op momenten, dan wil ik echt zeggen, strek je daarnaar uit. En dat je dat echt mag zien, dat jij je meer vormt naar het beeld en karakter van zijn Zoon Jezus Christus. En ten derde, misschien zit je hier en maak je heel veel lijden mee. En zie je dit ook? Kun je hier op die manier naar kijken zoals Paulus dat zegt in Romeinen 8:28? Dan hoop ik echt dat de preek tot een enorme troost voor je is. Echt een diepe, diepe troost. En dat je meer gaat genieten van Gods vaderlijke liefde voor jou. En dat we gezamenlijk de dingen die ons overkomen, die gebeuren, dat we die meer in het perspectief van de eeuwigheid mogen zien. Laten we bidden. Hemelse Vader, ik ben u zo dankbaar voor uw woord, dat het vaststaat en dat uw beloftes vaststaan en dat u onveranderlijk bent, Heere. Dat het lijden, Heere, dat het iets is waarin u ons wilt vormen, Heere. Dat is vaak zo moeilijk en zo pijnlijk voor ons om te zien, maar wat is het mooi dat u daar een antwoord op geeft. Dat uw woord daar een antwoord op geeft, zo'n duidelijk antwoord, Heere, en dat we tegen de wereld kunnen zeggen, wereld, zie hier. Dit is waarom wij vreugde putten. Of waarom wij vreugdevol zijn, wij putten die vreugde uit u, Heere God. En ik bid u, Heere, dat we echt de zaken steeds meer, als we lijden tegenkomen, dat we daar zo naar kunnen kijken en dat we dingen echt in een eeuwigheidsperspectief kunnen zien, Vader. We willen ons kunnen verheugen in u. We willen dankbaar zijn dat we u kennen, Heere God. Ik ben u zo dankbaar voor uw woord en ik bid echt uw zegen over ieder van ons, Heere. Dat als er worsteling is, dat u echt wilt spreken in de levens van mensen. Dat u echt zegenrijk wilt werken, Heere God. En dat u de mensen echt, die u niet kennen, echt tot u trekt, Heere God. Ik dank u zo voor uw goedheid en uw genade. In Jezus' naam. Amen.